around the middle. Gumbert is zingen. Dat zalen. Het westen 70. En daar van het eerste en het tweede vers. Psalm 76. De God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn ogen zeker nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hitte van die hutte van die hemel komen. Op Sion is een heilige boom. Psalm 76, het eerste en het tweede vers. Ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen, onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En die zuidgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot een tijd toe, dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overige zijn de broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren zijn God. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Asser in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Asser afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Asser, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacob zo verblijft of zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppel op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensen kinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand te redden. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien en ik zal uw wagenen verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. En gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesnedene beeld en uw opgerichte beeld in het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voort zal ik uw bos uit het midden van u uitroeien en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraken doen aan de heidenen die niet te horen tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u te samen het aan te regeren. De Heere gebracht ons aan de middagstond van deze heilige rust en sabbatdag. En nog andermaal samen aan de plaatsen des gebeds. En zo velen die ervan verstoken zijn, gekend en iegelijk ook in het midden van ons. En gaan schouw de moeite en het verdriet, opdat we het in uw handen zal geven. De Heere, dat we ter harte mochten nemen, dat we nog mogen leven en nog mogen verkeren. En dat we nog in de gelegenheid gesteld worden om nog te horen wat tot ons een eeuwige vrede is dienende. Ge mocht in deze middag andermaal uw woord nog willen ontsluiten, maar ook onze harten ervoor openen, en dat er in deze middag nog eens een geopende deur in de hemel voor ons zijn mocht, opdat we daar al onze noden voor ons en onze kinderen, voor land, volk en kerk en staat, nog eens kwijt mochten worden. Dat we onszelf nog eens in u mochten kwijtraken en verlustigen, als die God van volkomen zaligheid, bij wien uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Wil uw woord openen naar de zin en mening van de Heilige Geest, en dat het ook in deze middag een voorbereiding mocht zijn voor de herdenking in de dag van morgen van dat gezegende feit dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, opdat onze harten voor en toebereid mochten worden en dat het zijn mocht zoals geen uw woord het zelf betuigd hebt, gij hebt het plan de Heere gemaakt. Gij verrijkt het grotelijks met water. De rivieren Gods is vol water. Uw arm is toch niet verkort en uw macht is niet verminderd. Heere, gij hebt de toegang tot elk hart. En gij zijt een God die tot het noorden zegt geef en tot het zuiden houdt niet terug. We kunnen onszelf niets geven, ook ons geslacht niet. Maar gij zijt die elk hart kunt bereiken door de kracht van uw eeuwig vermogen. O, verblijd onze zielen in deze dag eens door uw daden. Wil onze wassen en reinigen van al onze ongerechtigheden. Met gedachten, met woorden en met werken. En wil een vrije toegang tot uw troon verlenen. Met al de noden en met al de behoeften. Dat Sion gebouwd werd in de benauwdheid der tijden. Dat er nog vele toegedaan werden tot de gemeente die zalig zullen worden. Dat gekrachtdadig en onwederstandelijk met uw geest nog mocht werken in vele harten. En dat in het einde van dit jaar dat er nog velen uit de duisternis geroepen werden tot uw wonderbaar licht. En uit de macht des Satans overgezet in het koninkrijk van de Zoon uw eeuwige liefde. Wil ook aan de hoop uw ellendige verdenken. Ge weet hoe het van binnen gesteld is. Daar is niets voor u verborgen. Wil uit een ogen hemel nog neerzien op uw ellendige. En wilt in deze middag en in de dag van morgen nog sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid, het gewaar des lofs voor een benauwde geest nog schenken. opdat ze nog rijke bomen der gerechtigheid en een planten des Heeren, opdat de Heere nog verheerlijk mochten worden en de zielen nog gesterkt werd uit uw getuigenis en uit de bediening van die middelaar die tot de leeuw is uit de stam van Juda, die overwonnen heeft en die alle macht bezit bijt in de hemel en op de aarde, dat de ogen van uw volk voor hem geopend mochten worden, om op hem alleen te mogen zien door het geloof, en dat de veiligheid en de zaligheid en de eerlijkheid verzekerd ligt in hem, die geboren is in Bethlehem's kribbe, en die die grote held is bij wie hulp besteld is, maar die ook machtig is om te verlossen. Wil al uw knechten nog zalven waar dat ze geroepen zijn om dat woord nog te verkondigen. En wil ook hem in deze middag bij vernieuwing aanworden met kracht uit de hoogte die dat woord hoopt te verkondigen. Wil in het prediken en in het lezen uw ondersteuning nog verlenen. Dat uw ere bedoeld mocht worden, dat we zelf eens buiten gezet werden, waar we toch niet anders vol zitten als met eigen liefde en met eigen bedoelingen. Maar verlos ons van onszelf en verlos ons van de boze. En dat het heil van Sion op ons hart gebonden mocht zijn. Wil alle weduwen en wezen nog sterk en ondersteunen. Wil uw aangezicht doen lichten over al de zieken en over al de kranken. Ook uit de gemeente die in het hospitaal nederliggen. En in dat institution verpleegd te worden. Jong en oud, klein en groot. In al de noden die er zijn wil het nog genadiglijk vervullen. Ook die kinderen verschillende zijn in het midden van ons. Die door krankheid verhinderd zijn om met ons op te gaan. En onder uw woord in deze dag niet kunnen komen. Heere, we dragen de een zowel als de ander aan uw troon op. Gekend al de omstandigheden in de gezinnen. Heere, ge mocht in de toren des ontfermes nog gedenken. Door de dood niet wegnemen, maar kon het zijn nog genadiglijk. Het leven willen verlengen en in de dagen van de jeugd en jongheid. Verwaardigen om de Heere te zoeken terwijl dat hem te vinden is. En hem aan te roepen terwijl dat er nog nabij is. Heere, bind ouders en kinderen aan uw troon. Waar toch bij u alleen maar uitkomsten zijn. En hun helper zijt in tijden der benauwdheid. Gedenk ons samen met onze jongens in de dienst des lands, waar dat ze ook zijn. Met de regering en met de overheden. Gedenk nog in de benauwdheid der tijden en geef ons een schuilplaats en een rustplaats te vinden onder de schaduw van uw hand. Maak het nog wel naar de rijkdom van uw genade en naar de grootheid van uw barmhartigheden. Schenkend een zegen ten leven, ook in deze middaguren, om uw naams en roems, om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 91. En daarvan het zesde en het zevende vers en inmiddels zal worden gecollecteerd. Zij zullen nu Gods gunst genoot naar hoogste welbehagen, opdat gaan geen steen stoot op hun handen dragen. Gij zult op jonge leeuwen trainen, op giftig adder stappen. En door gevaar nog vrees bestreden, de leeuw en draak vertreden. Het is Psalm 91, het zesde en het zevende vers. Hij was zelf oud Is een vrouw ver op haar dagen gekomen. Het was een onmogelijke zaak. Omdat die oude priester, die geloofde wel dat God almachtig was, maar die wou die almacht in verband brengen met omstandigheden waarin die vrouw in bijzonder verkeerde. En hij kon dat niet voor elkander brengen. Dat was onmogelijk. Toch is het gebeurd. En God die heeft op zijn tijd die oude priester en die oude Elisabeth verblijd met hun daden. Maar nu is die vraag gerezen wat tot dat kindje zou zijn. En geen wonder. Ze hadden wel de openbaringen Gods in het oude verbond, de beloften en de toezeggingen. Maar wanneer we er geen licht over hebben en er geen houvast aan kunnen krijgen, dan dwaalt en dan zwerft de mens maar in de donker. En wanneer nu vanmiddag de vraag zou gedaan worden, wat zal dat kindertje zijn, wiens geboorte, dat we in de dag van morgen wensen te gedenken, dan hebben we vanmiddag een antwoord in onze tekst, die je opgetekend kunt vinden in Genesis 49 en daarvan het 9e vers, waar Gods woord aldus luidt: Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Tot dusverre. We hebben in onze tekst vanmiddag een nadere verklaring van de heerlijkheid van den komenden Messias. Ten eerste willen we stilstaan bij het beeld dat gebruikt wordt, het beeld van een leeuw. Ten tweede de aanvankelijke vervulling die ons in de waarheid is beschreven. En ten derde de volkomen bevestiging die in Christus tot openbaring is gekomen. We hebben in deze adventsweken reeds tweemaal gestaan bij het sterrenbed van vader Jacob. En het is nu vanmiddag voor de derde maal dat we wensen te luisteren naar Israël, wat hij in de laatste uren van zijn leven had te zeggen over zijn kinderen en in bijzonder over Juda. In onze tekst zegt Israël: Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Daar zit, zoals ge wel bemerken zult, verband in het beeld dat ons hier vanmiddag voor ogen gesteld wordt. Daar wordt gesproken van een leeuwenwelp. en een leeuwen wel, dat is een jonge leeuw. Dan wordt er gesproken van een leeuw, van een leeuw die van de rood is opgeklommen. Dat is een leeuw die tot volle wasdom is gekomen. En dan van een leeuw die zich nederlegt, van een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dus een jonge leeuw, een volwassen leeuw en een oude leeuw. De leeuw is de koning van de dieren. Een leeuw heeft verschillende kwade, maar ook goede eigenschappen. In 1 Petrus 5 vers 7 wordt de duivel voorgesteld als een leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. God zelf wordt voorgesteld onder het beeld van de leeuw in Amos 3 vers 8. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? Maar hier in onze tekst wordt Christus als een leeuw voorgesteld. Voorgesteld vanwege zijn onverschrokken moed, vanwege zijn verschrikkelijke openbaring, vanwege zijn sterkte en die nergens voor staat. Een leeuw, ze zeggen dat hij zelden slaapt. En als die leeuw nog slaapt, dan doet hij dat altijd met zijn ogen open. De natuurkundigen die zeggen dat zelfs wanneer een leeuw slaapt, dat toch zijn ogen blinken. Een leeuw is voor niemand bevreesd. Hij heeft nooit geen vrezen dat een ander dier hem zal beroven van hetgeen dat hij buitgemaakt heeft. Vandaar dat beeld dat hier in onze tekst gebruikt wordt, dat is heel duidelijk. Een leeuwenwelp. Dat is een jonge leeuw die begint om uit te gaan. Hij gaat nog niet zo ver, maar toch, hij probeert om uit te gaan en om tekenen te geven en bewijzen van zijn kracht en van zijn sterkte. Van een leeuw die van de roof opgeklommen is, want de leeuwen die wonen in de hoogte. Dat kunt ge lezen, want alles kan vanzelf, ook te dien opzichte met Gods woord, bewezen worden en duidelijk gemaakt. We lezen in het Hooglied van Salomo, in het vierde kapitel. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af, zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon en van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Die leeuwen, die gingen dus van de hoogte naar de laagte, naar de diepte, om de prooi te vinden. En wanneer ze de prooi gevonden hadden en overwonnen, dan gingen ze weer terug naar de hol. Maar het schijnt volgens de natuurkundigen dat de leeuw heel geen haast had om met hetgeen wat ze gevangen hadden, om daarmee terug te keren tot de hol. Bijvoorbeeld bij ons als een kat of als een hond wat wegsteelt, dan lopen ze zo hard dat ze kunnen weg. Maar dat is met een leeuw niet. Het gebeurt, zeggen ze, met een leeuw, dat hij voor een lange tijd zelfs blijft liggen op de plaats waar hij zijn buit gevonden heeft. Stil blijft liggen. En dan eindelijk, wanneer hij er zin in heeft, dan gaat hij met zijn buit naar de hoogte. Waarom? Omdat hij verzekerd is dat er niemand het ooit van hem weg zal nemen. Hij kromt zich staat. Dat wil zeggen, hij gaat zich ter ruste begeven. Hij legt zich neder als een leeuw. Dat doet die leeuw o zo kalm en o zo gelaten en o zo stil. En als een oude leeuw, om van de rust te genieten, wie zal hem doen opstaan? Met andere woorden, daar is niemand die het wagen zal om bij zulke leeuw in zijn nabijheid te komen. Daar is niemand die hem durft te tergen. Want elk die in zijn omgeving komt, die zal wel gewaar worden dat hij straks de prooi is van die leeuw. Dus daar is in het beeld dat hier in onze tekst gegeven wordt vanmiddag, daar is een opklimmen. Eerst een jonge leeuw, dan een volwassen leeuw en dan eindelijk een oude leeuw die nog in zijn volle kracht zich neerlegt en die door niet één mens of ander beest zal gedrongen kan worden om op te staan. Ze zeggen, ik heb er geen ervaring van, en dat zal wel niemand van ons hebben ook, omdat we er veel te bang van zijn. Maar ze zeggen dat een leeuw kinderen nooit wat doet, maar wel grote mensen. Of het waar is, ik zou het niet durven proberen, of vanzelf niet. Vanzelf niet. Maar dat op Christus toegepast kan worden, dat is zeker en dat is gewis. Die doet kinderen nog geen kwaad, maar grote worden wel door hem verscheurd. Maar nu dat beeld dat we hier hebben in onze tekst, dat beeld dat is aanvankelijk vervuld in de stam van Juda. Jacob heeft gezegd, Juda, gij zijt, u zullen uw broeders lopen. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen uw vaderszonen nederbuigen. God zelf heeft Juda daartoe verwaardigd. Juda, hoewel dit niet de eerstgeborene, maar Juda heeft toch de zegen van het eerstgeboorterecht verkregen, krachtens het welbehagen des vaders. En wanneer je nu denkt aan die stam van Juda, toen ze in de woestijn zijn gekomen en de tabernakel daar gebouwd is, toen heeft Juda de eerste plaats gekregen bij de tabernakel. De stam van Juda die heeft God voorop geplaatst. En als straks dat volk in Kanaan komt, dan zult ge bemerken dat het Juda geweest is die als een leeuw is uitgetogen de vijanden tegemoet. Dat staat in het boek van Berichten en het geschiedde na de dood van Jozua, dat de kinderen Israëls de Heere vragen zeggende, wie zal onder ons het eerst optrekken naar de Kanaanieten om tegen hen te strijden? En de Heere zeide, Juda zal optrekken. Ziet, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zeide Juda tot zijn broeder Simeon, trek met mij op in mijn lot en laat ons tegen de Kanaanieten krijgen. Daar heeft Juda zich reeds geopenbaard als een leeuwenwelp. Die stam van Juda die is oorlogzuchtig geweest en die is door God bedeeld met een onverschrokken moed. En ze zijn de vijanden tegemoet getogen. Daar was veel moed voor nodig om dat te doen, want ge weet toen ze het land hebben bezocht met die 12 verspieders, toen zijn er 10 geweest van de 12 die zo bevreesd en die zo benauwd waren dat ze zeiden, we zullen nooit dat land kunnen beërven. Ze hadden Enoch's kinders gezien en de moed ontzonk hun om er verder aan te gedenken. Bij Jozef en bij Caleb was het anders, omdat, de Heer heeft dat zelf gezegd, omdat er een andere geest in hun was. Omdat de geest Gods in die mensen woonde. En als je nu denkt aan de grote vorsten en mannen die uit Juda zijn voortgekomen, dan is dat beeld daarop van toepassing, wat Jacob hier gebruikt op zijn sterfbed. Er zijn uit die stam voortgekomen Caleb, Otniel, de eerste richter, Boas, David en Salomo. Daar is uit voortgekomen zelfs Joab. En Gods woord spreekt ons ook van Daniel, die zeer gewenste man, die kwam ook, was ook afkomstig uit de stam van Juda. En als je nu denkt aan David in het bijzonder als een type van Christus, wat heeft hij in de dagen van zijn jeugd en van zijn jongheid als een leeuwenwelp zich geopenbaard?
Hij was alleen in het veld en hij versloeg een leeuw en een beer. Hij ging de reus Goliath zelf tegemoet. En tegenover die Goliath was David maar een worm eigenlijk. Maar hij is hem tegemoet getogen in de kracht en in de mogendheid des Heeren heeft. En hij is niet beschaamd geworden, want God was aan zijn zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En als je denkt, voordat David zelfs op de troon was, hebben ze gezongen, de vrouwen, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Wat een blijken dat hij David al geheven heeft van zijn leeuwenmoed. En als je denkt aan Psalm 3, dan zegt David daar, ik zal vol heldenmoed daarmee zijn handen hoed, tienduizenden niet vrezen. En in Psalm 27, als God school mij een leger beleven, een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Hij was zo bewust dat God met hem was. En dat was ook de reden dat hij zelf een moed heeft ontwikkeld. David is zijn leven lang in oorlog geweest. Eigenlijk zonder oorlog was David zelden in zijn leven. Maar wat een vijanden heeft die David onderworpen. Wat heeft een blijken gegeven, niet alleen als een leeuwenwelp, maar ook als een volwassen leeuw en ook in bijzonder als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dat was een vrede voor David, voor die gezalfde des Heeren. En later in het leven van Salomo, als je leest in Psalm 72, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Ze zijn uit Sheba en Sheba gekomen om hem te vereren. Hiram die heeft een verbond met hem gemaakt. En God die heeft aan die Salomo een rustige gegeven van rondom. Dat de niegelijk zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat er algemeen rust en vrede was onder zijn bediening. Maar toch, mijn geliefden, de volle bevestiging van deze tekst. Die ziet ge in dat kind dat geboren is in Bethlehems kribbe. In dat kind die onze menselijke natuur heeft aangenomen uit de maagd Maria en waarin ge bevestigd ziet dat hij is een leeuwenwelp. Van de roof opgeklom. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Wat het uitwendige betreft, geliefden, Christus is geboren in diepe vernedering. We hopen dat morgen nog nader te vernemen, Maar om maar één zaak te noemen wat een moeder onder ons in al haar armoe nog bezit, dat heeft Maria zelf niet gehad. Christus die is zomaar in doeken gewonden, neergelegd in een krib. En we lezen in Jesaja 53 dat er geen gedaante nog heerlijkheid aan hem was. Geen gestalte dat hem zou gebeerd hebben. Veracht en de onwaardigste onder de mensen. Het was een man van smart, verzocht in krankheid en een iegelijke was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar het geloof dat door muren ziet, al zijn ze 10 meter dik, het geloof dat zag in dat kind een leeuwenwelp. Een leeuwenwelp die zich straks, die straks van de roof zou opkomen. Een leeuw die zich straks zou neerleggen. En dat er niemand zou zijn die hem zou doen opstaan. Dat is de reden geweest, geliefden, dat die herders, dat ze voor hem gebogen hebben toen ze hem aanschouwden. Dat is de reden geweest dat de wijzen uit het oosten, dat ze neergevallen zijn aan zijn krib, voor die geboren koning der Joden. Ze hebben in hem gezien een leeuwenwelp. Ze hebben in hem gezien God boven al te prijzen tot in der eeuwigheid. Ze hebben hem gezien in de majesteit als de eengeboren zoon des vaders, vol van genade en vol van waarheid. En als je denkt aan de openbaring van Christus toen hij geboren werd en voor dat het tot zijn openbare bediening is ingegaan, dan ziet ge bevestigd wat Jacob hier op zijn sterrenbed van hem heeft getuigd. Hij is verzocht geweest van de duivel tot 3 malen toe. Die duivel die heeft hem voorgesteld, aangeboden, al de koninkrijken der aarde. Als hij maar 1 maal zijn knieën voor hem buigen zou. Maar daar staat hier, Juda is een leeuwenwelp. En Christus, die heeft in beginsel in Matthäus 4... Hij heeft daar die Satan reeds verslagen. Want hij heeft gezegd, daar staat geschreven. De Heer uw God zult ge niet verzoeken. En in Lucas 4 vers 16 leest ge. En de duivel verliet hem voor een tijd. Dat betekent dat die duivel, die kon het bij Christus niet uithouden. Hij zou nog wel eens terugkomen. Maar dat hij het uithouden kon, dat was onmogelijk. Een ogenblik later na de verzoeking in de woestijn, heeft Christus als de leeuwenwelp nog een proef gegeven van zijn kracht en van zijn macht. Want in Nazareth wilden ze hem van de steilte afwerpen in de diepte. Ze hebben hem willen laten verongelukken, opdat een verschrikkelijke dood daar sterven zou. Maar er staat in Gods woord dat Christus ontweek. Hij is weggegaan. Hij heeft bewezen dat hij alle macht bezit. Ook over de listen van de duivel. En dat hij het tegen die de raadslagen van de hel verbreekt. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Want Christus die is op de wereld gekomen om de werken des duivels te verbreken. Hij is in de wereld gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Alles in de macht van de duivel geliefden. De gehele wereld verdoemelijk voor God. Er is geen mens die naar God vraagt. En er is geen mens die naar God zoekt. Gods woord. Dat komt gedurig. Met de betuiging tot de mens. Bekeert u, bekeert u. Waarom zou je sterven, o huis van Israël? Maar als nu van een mens vandaan zou moeten komen, dan kan een mens wel geloven dat het nooit en nooit plaats zal hebben geliefd. Want alles wat in de mens is, dat is vijandschap tegen God. Een mens kan zich niet bekeren, maar een mens die wil zich niet bekeren ook. Er is soms een tijd in ons leven dat een mens denkt, als God dus zo gewillig was als ik was, dan was ik vandaag voor 100% bekeerd. Dan had ik morgen de verheving van mijn zonde. En de volgende week, dan was ik hersteld in de gemeenschap met God. En dat gebeurt niet. En waarom niet? Omdat het eerst nog eens waar moet worden van binnen. Wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen dat Joodse volk. Gij wilt tot mij niet komen. Opdat ge het leven zult hebben in mijn naam. Dat is een mens die moet ontdekt worden aan zijn vijandschap. En aan zijn totale doodstaat waarin hij verzonken ligt. Een mens is met een duivel eens geworden. En die duivel die heerst over de mens. En daar is geen kracht. Om er ooit van onder vandaan te komen, mensen. Als schreeuwde een mens een eigen stuk. Zal niet gebeuren. Maar Christus, daar staat van geschreven. Gij zijt van de rood opgeklommen, mijn zoon. En Rutherford die zegt in een van zijn preken. Dat de vader zijn zoon. Gezonden heeft naar de hel. Om van de bodem van de hel. Zijn juwelen te halen. En die roeping die heeft Christus vervuld. Hier terwijl dat een op aarde was. Mijn spijzen zegt het is. Dat ik doe de willen desgenen. Die mij gezonden heeft. En zoals Juda. Eenmaal bij Jacob borg geworden is voor Benjamin, zo is Christus in de raad des vredes borg geworden voor de uitverkorene kerk. En hij heeft, die Juda heeft gezegd, ik zal hem voorzekerlijk tot u wederbrengen. Zo heeft Christus onbeduid. En uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren, zegt gij zijt van de rood opgeklommen, mijn zoon. Christus die is nedergedaald tot in de nederste delen der aarde. Hij is nedergedaald ter helle. En nu is er in de wereld daar zoveel gevochten, ook in boeken en in kerken, wat de nederdaling ter helle eigenlijk geweest is. Of Christus in de hel als een plaats geweest is, of dat Christus in de hel geweest is als een toestand. Onze vaderen die hebben altijd gezegd dat Christus niet persoonlijk in de hel als hel geweest is. Daarom hebben ze de nederdaling ter hel, die hebben ze gesteld voor ze sterven in Gethsemane en aan het kruis. En met die opvatting, die gereformeerde opvatting van onze vaderen, zijn we van ganser harte eens. Christus, die heeft de helse angst en smart en benauwdheden voor zijn volk borgtochtelijk geleden. Maar de eigenlijke nederdaling ter hel persoonlijk, dat betekent dit, geliefden, dat hij in de hel van ons hart is nedergedaald. Om daar in dat hart de troon des Satans neer te werpen. Om ons te verlossen van alle ongerechtigheid. Om de kracht van de zonde te verbreken. En om de troon van zijn genade daarop te richten. En om daar zijn scepter te zwaaien. Dat is de eigenlijke nederdaling ter helle. Want als God de mens overtuigt en als God de mens ontdekt, dan wordt er ontdekt aan zijn verloren staat. Dan wordt er daarvan overtuigd dat uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En u een mens de mond wil nog wel verleiden, maar met zijn hart is de vijand van God. Hoe vaak, als de mens eerlijk is, hoe vaak als de mens, ja, ik moet dat woord nemen, duidelijkheid zalven, als het nu bidt. Maar de meesten zijn zijn gedachten, die zitten duizenden mijlen verder, als dat zijn mond praat. En wat wordt Gods volk gewaar, dat er harte maar niet mee wil. De harte, dat blijft er maar vanaf. En als, oh, dan zeggen ze, oh God, dat door is verlost werd van mezelf. En hoe zullen ze nu verlost worden van mezelf? Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon, dat Christus afdaalt tot een bodem van onze verloren toestand. Zoals een mens in Adam verdoemelijk voor God geworden is. En u zegt de kerk in Psalm 68, gij zaagt uw strijd de kroon, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Hij moet een wederhorig kroost worden, mens. Een wederhorig kroost, geen verkeerde man blijven en geen verkeerde vrouw, maar een wederhorig kroost moeten worden. Zijn eigen tegenvallen, dat is zichzelf een veroordeeld, dat is zichzelf een bij God gaat aanklagen, dat is zichzelf een gaat verdoen. En dat de adeniseerlijk gemaakt wordt, mensen, oh, en dat gebeurt elke dag. Maar als er nu eens eerlijk gemaakt, dan zegt een God. Wat is de wonder dat ik nog hier voor jaren in de hel heb? Wat is de wonder dat ik me voor jaren nog niet weggetrapt heb? En nog niet opgeruimd als het slijderstraat, als het een eerlijk gemaakt is. Want er is van een mens nooit geen verwachting, mensen. Als niet een ware gedaan openbaar wordt, wat er is. dan schrikt ze van zichzelf. Daarom als een mens zichzelf al heeft kennen, dan wordt er nergens zo bang voor als voor zichzelf. En dan zegt een God, dat God me toch niet vasthoudt. En als God me toch niet verlost, wat zou er ooit van terecht doen? Maar nu staat er gij, zij, van de roof opgeklommen, mijn zoon. Christus, Halberton, die zegt dat Christus verblijfd was over zijn eigen onderneming. En dat is inderdaad geliefd. Toen Christus de strijd met de duivel en met de zonde en met de wereld aangevangen heeft, toen is het niet geweest, zal ik het winnen? Hoe zal het vallen? Nee, in de nooit begonnen eeuwigheid heeft de Vader hem al verzekerd van zijn eeuwige overwinning. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. En was zij ze gelukkig zijn. Wat ik geroofd, wat ik niet geroofd heb, dat moet het al dan weten zien. En u heeft die Christus, want wij hebben God van zijn Heer verroofd. We hebben zijn deugden geschonden. We hebben zijn wetten vertrapt. En we hebben onze eigen zaligheid verworpen. Maar nu heeft die Christus, die is van de roof opgeklommen. Die heeft God zijn Heer teruggegeven. En omdat de God zijn Heer teruggeeft, daarom krijgt de kerk de zaligheid terug. Dat is de zaak. Daar staat in Job 33, dat in de mensen zijn gerechtigheid zou wedergeven. Ja, dan zou je oppervlakken als je die tekst niet kan lezen. Dan zou je zeggen, man, je bent helemaal in de war. Dat God zijn gerechtigheid weder zou geven. Wij hebben geen gerechtigheid. Maar de oorspronkelijke gerechtigheid die wij van God gekregen hebben en die wij verwoest hebben, diezelfde gerechtigheid, die krijgen we door Christus weer terug. Hij gaf u strijd de kronen met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs dat wede oorlog troost altijd bij u zou worden. Van de roof opgeklommen, mijn zoon. En u gaat Christus. Ik heb gelezen dat vroeger van die oude vorsten, als ze van de oorlog terugkwamen, dat ze aan de zegen waren, dan hadden ze de gedaante van leeuwen gebonden. En zo gingen ze de stad in. Maar nu die Christus, die heeft zijn buit gekregen. Hij zei van de roof opgeklommen. En wat zegt hij nu tegen zijn volk? Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. En al uw muren, die zijn steeds vol. Mensen, Gods kerk ligt veilig in Christus. De poorten der hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen. En wat vijand tegen hem zich keert, die zich kan, mijn handen. Mijn onweerstaanbrand zal hem bekleed, met schaam en schand maar even bloeit de glorie. Op het hoofd van David's grote zon. O, als een mens erin begrepen mag wezen, want daar gaat het maar om. Als een mens erin begrepen mag wezen. O, wat komt er dan een rust hier van binnen. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zij gebied. Alles wisselt op zijn wenk. Maar hij zelf verandert niet. Ja, dat heeft zulke rustige lied. Als David ervan zong in de derde psalm. Ik lag en sliep gerust, van scherend trouw bewust, toen ik verfrist ontwaakte. Het is uit Psalm 3, het derde vers.
Mijn staat is zo bestendig.
De duivel mag inwendig op mij komen aan. Maar Gods gerechtigheid en zijn getrouwigheid die nemen nimmer meer. En nooit en in, hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw. Want hij weet dat er zijn prooi dat er gevangen is, dat hem dat nooit meer kwijt zal raken. Hij legt zich neder in dat bewustzijn. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vader. Ik en de vader ben ik. Daar heb je het licht. En u staat er, wie zal hem doen opstaan? Hij ligt daar, een leeuw die ligt daar, onaandoenlijk. Hij ligt daar als het ware werkeloos. Christus, hij kan door geen vijand meer benauwd worden. Toen Christus opstond uit de doden, toen heeft hij met de hel nooit meer wat te maken gehad. Er heeft nooit een fariseer of schriftgeleerde hem ooit meer een strikvraag gedaan. Want hij was boven de strijd. Wie zal hem doen opstaan? Daar lag hij niet. Ik kon niet meer beroerd worden. De beker had hem uitgezogen tot de laatste druppel toe. Wie zal hem doen opstaan? Wie zou zo'n leeuw durven verontrusten? Wie zou een slapende leeuw wakker durven maken? Immers niemand, omdat elk overtuigd is dat wanneer hij in de omgeving van die leeuw zou komen, dat hij verscheurd zou worden. Dat er niets meer van hem zou overblijven. Wie zou hem doen opstaan? De duivel die doet het niet. De wereld die kan het niet. Niemand zal hem doen opstaan. Dat wil zeggen zijn vijand. Toch is er nog een antwoord, een ander antwoord. Wie zal hem doen opstaan? Het gebeurt dat er nog. Waar gaan we dan naartoe, denk ik, vanmiddag? Waar gaan we dan naartoe? Voor dat andere antwoord, dan gaan we naar Psalm 2. Om het zuchten der gevangenen. Om het kermen der noodruchten. Zal ik u opstaan, zegt de Heer. Daar is een volk dat hem kan laten opstaan. Daar is een volk dat geweld doet op die Christus. Zo'n daad is ontfermd om. Daar is een volk waar hij voor opstaan zal. Dat volk dat tot de reine schreeuwt, staat op. Verlos mij, Heer, toon dat ge met mij zijt de oude tijd. En dat ge mijn vijanden op het kinnenbakken slaat. En breekt met de daad in stukken hun tand. Er is een volk waar ge voor opstaat, geliefd. Als er nu hier vandaag eens een man of een vrouw een kind komt weet, dat de schreeuwen mocht. Van handraten uit de diepte van zijn ellende. Als er nu een zee gevonden mocht worden, die is verlegen werd dat in de dag van morgen, dat kind is in zijn hart geboren mocht worden. En die is er niet meer buiten stellen kon, dan zou er zeggen, je ogen doen me geweld aan. Ik zal mij zijn het zekerlijk ontfermen. Morgen is de dag van de herdenking van Christus geboorte. dat grote feit geliefd. God geopenbaard in het vlees. Voor Gods kerk een hoogdag. Vier, uw vier dagen, o Jeruzalem. Als het toch niet gebeurd was, mensen, dan zou alles voor eeuwig wegzinken. Maar nu is er nog hoop voor de grootste en voor de snoofste der zonden. Morgen, dan zal dat blijde evangelie verkondigd. Ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken weten zal. Zouden we met een heilbeheerig hart vandaag toch niet uit moeten gaan. Dat we zeggen, oh God staat toch eens over me. Nu ben ik al 20 jaar, ik ben al 30 jaar. Ik ben al 40, ik ben al 50. Ik ben al 60, ik ben al ouder. En het is nog nooit geen kerstfeest meer geweest. Want je moet rekenen als kerstfeest wordt, dan zou hem dat kunnen vertellen. Hij zou het wel weten wanneer het geweest is. En hoe dat het gekomen is. Paulus die zegt het is niet in een hoek geschiet. Toen het grote behaagde om zijn zoon in mij te openbaren. En kunt ge nu zonder Christus sterven voor u? Kunt ge zonder hem God ontmoeten? Zou nooit kunnen. Och nee, we kunnen wel veranderd zijn en een beetje ervaringen hebben. En een beetje bevindingen, maar och, het is geen grond voor de eeuwigheid. We kunnen er God niet mee ontmoeten. Het kunnen wel toeleidingen tot de zaak zijn, maar het is de zaak zelf niet. Wat de zaak zelf is, mijn zak zal niet zijn ontbonden, voor en alleer dat ik Jezus heb gevonden. En wat is het kerstfeest vieren van de wereld? O, wat is het allemaal toch arm? Wat is het toch arm, geliefd? Wat is het arm? Morgenavond dan is het afgelopen. En in dinsdag dan beginnen ze. Om de boompjes weg te doen. En een vrijdag als de vuilnisman komt en gaan ze dan eerst aan de straat. En die neemt ze weer mee. Die gaat ze weer op de mesthoop brengen. En straks wordt alles verbrand. Wat een arm kerstfeest zou je niet anders hebben. Of wel of niet. Wat een arm kerstfeest met een boompje en een lichtje. Maar u liegen die de Heere vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. En daar zag genezing onder zijn vleugelen zijn. O, dat is wat anders geliefd. Als Christus in je hart geboren mag worden. En als er verklaard mag worden als de boom des levens. Voortbrengen de vruchten van maand tot maand. Gevende zijn vruchten. En de bladeren van die boom. Die zijn tot genezing van de heiden. O, jong en oud, klein en groot. Wie zal hem doen opstaan? Het kermen van zijn kerk, het zuchten van zijn ellende, het roepen van zijn ontdrukte. En die geen helper hebben, daar zal hem voor opstaan. Dus dat het nu een hopeloze zaak is tussen God en onze ziel. Als het opgeeft, toen mij geen hulp of uitkomst bleef. En mijn geest in mij bezweet. En ik oversterpte werd door ellende. Toen heb gij, o God, mijn pad gekend. En nu is Christus de grootste gifte des vaders. Die we ooit kunnen ontvangen. Waard zijn het niet. Maar hij wil zichzelf geven. Hij wil zichzelf een weg geven. Aan een volk dat niet bezit. Ellendig, arm en na. Daar wil je zichzelf een weg schenken. Och, dat de dag van morgen is een gezegende dag voor ons samen mocht zijn. Dat het dus niet was uitwendig een samenkomst hier. Om te gedenken hoe dat Christus in de wereld kwam. maar om eens te mogen gedenken hoe dat Christus in ons hart kwam. En dat een daarin trek genomen is. En dan, waar hij eeuwig van u voortaan zal wonen zonder te vergaan. Dit zal zijn rust wezen. God zegen het aan onze harten. We mochten Christus in zijn overwinning leren kennen. Ons neervellend op het slagveld van vrije genade. En kon het zijn zichzelf en in ons hart te openbaren. Als die leeuw uit de stam van Juda. Die machtig is om te verlossen en. Gewis. Hoe hoog de nood mogen gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Die harige schedelbel. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Volk van God, die Christus, die waakt over uw zielen. Die Christus die zorgt voor u. Die Christus die beveiligt. En dat niet alleen tot aan, maar tot over dood en graf. Tot in een zalige eeuwigheid. En hij is die trouwe wachter Israël. Die nooit slaapt en die nimmer sluimert. Maar wiens ogen over zijn kerk open zijn. En die belooft heeft. Dat hij ze nimmer zal begeven. En dat hij ze nooit zal verlaten. Amen. Heere, ge mocht uw woord bevestigen. Heilig het in het midden van de gemeente. Wil uw aangezicht in gunst over ons nog doen lichten. Ook gedenkend in bijzonder degene die anders met ons opgingen. En die in deze dag verhinderd zijn. Ook aan die jonge man die bij vernieuwing in het ziekenhuis gebracht is in deze morgen. En die spoedig misschien staat voor een operatie. Ondersteun en sterk hem aanbiddelijk wezen. Wees hem nog een door- en uithelpend God. En in een ander gezin waar ziekten en kranken bij vernieuwing zijn, maak het nog wel en recht nog van de dood en van het graf. En verblijf nog met de blijdschap uw volks om Christus willen. Amen. Psalm 124. Dat Israël nu zeggen, blij van geest indien de Heer. Die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands heir en aanval werd gevreesd, niet had gered, we waren lang vergaan. Psalm 124. Thank you.
zijn, zo de Heer wil en we leven, om 9:30 Engels en om 14:00 morgenmiddag Hollands. De collecte morgen zal zijn voor Pijnres. En de aanstaande zondag in de morgen en in de middag voor de Holland Home. Ontvang nu de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede.